Goedemorgen. We gaan lezen Psalm 130. Psalm 130, daar staat: uit de diepten roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laten uw oren opmerkende zijn op mijn luide smekingen. Als gij, Heere, de ongerechtigheden in gedachtenis houdt, Heere, wie zal voor u bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht de Heere, en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan wachters op de morgen. Wachters op de morgen. Israël, hopen op de Heere, want bij de Heere is goedertierenheid. Bij hem is veel verlossing. Hij zelf zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Tot zover deze psalm. Ik las deze psalm gistermorgen toen ik opstond en mij terugtrok in mijn kantoor om stille tijd te houden, zoals we dat dan noemen, hè. En als ik dat dan doe, dan lees ik een gedeelte, vaak niet te lang. Dat lees ik eens een paar keer, om dat goed op me te laten inwerken. En toen ik zo deze psalm voor mezelf aan het overdenken was, toen vielen er eigenlijk drie woordjes op, die er dan voor mij eruit sprongen. En dat is in vers 3. Ongerechtigheden. Vers 4, vergeving. En in het laatste gedeelte, verlossing. Ongerechtigheid, verlossing en vergeving. Daar heeft het de psalm het over, de psalmist. En hij begint te zeggen: uit de diepten roep ik tot u, o Heere. En als je dat zo leest, dan denk je van nou, die zal er zwaar onderdoor zijn gegaan. Als hij zegt: uit de diepten roep ik tot u, o Heere. Alleen als je dat woordje diepte, als je dat opzoekt op andere plaatsen in de Bijbel, dan vind je dat bijvoorbeeld ook in Jesaja 7. En dan staat daar: vraag voor uzelf een teken van de Heere, vraag het beneden in de diepte of boven in de hoogte. En dan citeer ik de Statenvertaling of de HSV, want daarin staat het op deze manier. Dus vraag voor uzelf een teken van de Heere, vraag het beneden in de diepte of boven in de hoogte. Dus de aarde of boven de hemel. Het wil dus zeggen dat de psalmist die bevindt zich op aarde. En vanaf de aarde roept hij naar boven, naar de Heere. Het gaat dus gewoon om iemand die net als u en ik op aarde leeft. En die dan roept tot de Heere in de hemel. Nou ja, we weten allemaal dat het leven op aarde niet altijd makkelijk is. Ja. Als we kijken in de wereld om ons heen, dan wordt het leven vaak gekenmerkt door ellende, door strijd, door pijn, door verdrukking, door ziekte, benauwdheid, dood. En dan niet alleen groot in de wereld, maar Ook in ons eigen kleine leventjes hebben we daarmee te maken. Dat kan soms heel dichtbij komen. Laat me eerlijk zijn, het gaat niet altijd zoals u en ik hadden gehoopt. Of wij hadden gedacht dat het zou moeten gaan. En vanuit dat leven roept de psalmist naar God. Hij zegt in vers 2, Heere, hoor naar mijn stem. Laten uw oren opmerkende zijn op mijn luide smeking. Misschien minuten binnen in Psalm 5 staat dat ook, zegt David, dat ook, Heere, des morgens hoort gij mijn stem. Des morgens leg ik het u voor en zie uit. En ook hier roept hij tot de Heere. Nou, ook David zal zo zijn tegenslagen hebben gehad. Vandaar ook dat hij uitkomt bij de Heere. Mooi is dat, dat hij hier spreekt over de Heere, over Yahweh. Over de ik ben. Ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. Het gaat hier over hem die je ook mag noemen de aanwezige. Ja. En dat is natuurlijk wel geweldig dat je dat mag weten. Dat de Heere God er altijd bij is. Ook in u en in mijn leven. Ook in onze nood, onze teleurstelling, onze zorg, onze moeite, onze strijd. Hij is er altijd bij. Denk in dit verband natuurlijk ook aan Psalm 139, een hele bekende psalm, hè, waar David zegt, Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten, Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, met al mijn wegen zijt Gij vertrouwd. Ja. Nou, dat mag te midden van alle beslommeringen en alle zorg, mag er ook een stukje rust geven in uw en in mijn leven. Het is fijn dat je dat mag weten. De Heere is erbij. Hij kent uw zitten, uw staan, uw gaan en uw liggen. Ja, met al onze wegen is Hij bekend. Het is mooi als je de God van de Bijbel hebt leren kennen, dat je in dat geloof mag leven. En ook in die afhankelijkheid je weg mag gaan. Dat je mag weten, zoals Paulus dat ook zegt in de Romeinenbrief bijvoorbeeld, hè, dat niets en niemand ons kan scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus onze Heere. Het zijn natuurlijk hele bekende woorden, maar het is wel heel bijzonder dat je dat mag weten als gelovige. Je zult er niet elke seconde of minuut van de dag bij stilstaan. En er zijn natuurlijk heel veel dingen in de Bijbel die ons bekend zijn, die weet je allemaal wel. Maar het is ook goed om daar toch zo nu en dan wel eens weer bij bepaald te worden. Ja. Dat spreek ik ook op mezelf. Dat niets en niets u en mij kan scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus. Ja. En dat is niet vanzelfsprekend, broeders en zusters, dat dat zo is. Zeker niet als je leest wat er staat in vers 3. Als gij, Heere, de ongerechtigheden in gedachtenis houdt, Heere, wie zal bestaan? Ja. Stel je voor dat dat zo zou zijn. Dat de Heere al onze ongerechtigheden in gedachtenis zou houden. En ons daar ook voortdurend op aanspreken. Ja, zegt de psalmist, wie zal dan bestaan? De psalmist wist zichzelf ook als zondaar. Vandaar ook dat hij tot de Heere roept. En zegt, Heere, hoor naar mijn stem. En laten uw oren opmerkende zijn. Ja. Hij ziet zichzelf dus ook als iemand die vervuld is met ongerechtigheid. Iemand die een zondaar is. Nou ja, het is juist de zonde die scheiding brengt tussen ons en God. Ik denk in dit verband aan wat Jesaja zegt in Jesaja 50. Nee, Jesaja 59 is het. Even kijken hoe het er precies staat. Ja, zie, de hand des Heren is niet te kort om te verlossen en zijn oor niet te onmachtig om te horen, maar uw ongerechtigheden zijn het die scheiding brengen tussen u en uw God. Ja. Ik moet in dit verband denken wat Paulus zegt in Romeinen 3, hè? Allen hebben wij gezondigd en daarom derven wij, missen wij de heerlijkheid van God. En hier zegt de psalmist in vers 3 van Psalm 130: als gij, Heere, de ongerechtigheden in gedachtenis houdt, Heere, wie zal dan bestaan? Ja. Niemand die leeft is voor Gods aangezicht rechtvaardig. Niemand. Niemand. En dat is natuurlijk een geweldig probleem. Want hoe kan je dan door al die ongerechtigheden toch een relatie met God hebben? Hoe kan dat? Hoe kan het dat je dus toch bij hem kunt zijn in de hemel? En de psalmist die wist dat dat mogelijk is. Want dan komt hij met dat geweldige vers 4 waar hij zegt: maar bij u is vergeving. En toen ik dat gistermorgen zo opnieuw las en daarover aan het nadenken was, vergeving, nou ja, ook dat is een heel bekend begrip voor u en voor mij. Ik heb al zo vaak over gehoord. En toch, en ik spreek ook tot mezelf opnieuw, als je daar dan eens weer bij stilstaat, ja, dan is dat wel iets heel groots, broeders en zusters. Maar bij u is vergeving, zegt de psalmist. Ja. Ja. Een geweldig evangelie is dat eigenlijk, als we dat hier lezen. Bij u is vergeving. Eerst wordt de toestand van de ongerechtigheid en van de ellende geschilderd. Maar dan, bij u is vergeving en staat erbij op dat gij gevreesd wordt. En weet u, Bijbel lezen is nog geen Bijbelstudie. En als je dan deze woorden leest, maar je gaat dan dat woord opnieuw bestuderen, daarover nadenken, dan mag je tot de ontdekking komen dat het eigenlijk heel groots is wat hier staat. Er staat in onze NBG: maar bij u is vergeving. Het is heel erg jammer dat de vertalers daar één woordje hebben weggelaten. En dat is het woordje de. Want als je nou leest bij u is vergeving, of je leest bij u is de vergeving. Weet u, dan komt het bij mij althans heel anders binnen. En dat is wat hier eigenlijk staat. Bij u is de vergeving. Dat woordje de, dat geeft een bepaalde nadruk. Hè? Niet zomaar vergeving in het algemeen, nee, de vergeving. En die vergeving, die is te vinden bij de Heere, bij Yahweh. Ja. Als het gaat om onze ongerechtigheid, als het gaat om de zonde, als het gaat om alle dingen die aan de mens kunnen kleven, dan is er maar één oplossing en dat is de vergeving. De vergeving. Waar vinden wij die allesomvattende vergeving? Wel, zegt de psalmist, bij de Heere die in de hemel is. Ja. Vandaar ook de roep vanaf de aarde naar hem die in de hemel troont. En verderop zegt hij dan, ik verwacht de Heere en hoop op zijn woord. In vers 5. Ja. Die vergeving, die is zo veelomvattend. Omdat het is een heel eenvoudig woordje. Vergeving. Maar het heeft in de Bijbel een geweldige betekenis. Misschien wilt u met mij meegaan naar het boek Nehemia. Esdra, Nehemia, dat is even iets voor de psalmen. En dat is dan wel mooi als je zo eens bepaald wordt bij een woordje vanuit de Bijbel. Althans, zo heb ik dat dan ervaren. En dan staat er in Nehemia 9. Het gaat daar over de geschiedenis van het volk van Israël. Over de tijd dat Israël terugkeert vanuit de ballingschap naar Jeruzalem. En dan wordt daar een stukje geschiedenis naar voren gehaald. En ik ga ervan uit dat u de grote lijnen wel een beetje kent van die geschiedenis van Israël. En dan begin ik in vers 15. Nehemia 9, vers 15. Brood uit de hemel hebt gij hun gegeven voor hun honger. En water voor hen uit een rots doen komen voor hun dorst. Ook hebt gij hun bevolen het land in bezit te gaan nemen, dat gij gezworen had hen te zullen geven. En dan staat er vers 16. Doch zij, onze vaderen, handelden misdadig en verharden hun nek en luisterden niet naar uw geboden. Ja, je kunt je dat niet voorstellen, hè? God had in alles voorzien. Als er brood nodig was, kwam er brood op de plank. En als er drinken nodig was, kwam er water uit de rots. Maar ondanks die genade van God staat hier, dat zij weigerden te horen, dat ze hun nek verharden en ze luisterden niet naar de geboden. En gedachten de wonderen niet die gij onder hen gedaan had. Ze verharden hun nek en stelden in hun wederspannigheid een hoofd aan om terug te keren tot hun slavernij. Een hardnekkig volk. En dan staat daar een geweldige tekst in vers 17b. Maar gij zijt een God van vergevingen. Helaas vind je dat niet terug in de NBG. Maar dat is wat er zou moeten staan. Gij zijt een God van vergevingen. Dus ondanks die verharding, die hardnekkigheid, ondanks die voortdurende ongehoorzaamheid, is de God van de Bijbel een God van vergevingen. En dat niet alleen, maar hij is ook genadig, hij is barmhartig, hij is langmoedig en groot van goedertierenheid, broeders en zusters. Een God van vergevingen. Ja. In andere vertaling staat het nog weer anders. En dan staat er een God die menigvuldig vergeeft. Ja. En hier staat de God van de vergevingen. En toen ik daarover aan het nadenken was en zo links en rechts wat dingetjes aan het nazoeken was, dan blijkt dat in Psalm 130 dat ook staat. De vergevingen. Ja. Dus niet zomaar vergeving. Nee. De Heere, Yahweh, is de God van de vergevingen. Ja. Ja. Heel bijzonder is dat. En hij is een genadig en een barmhartig God. En staat er ook nog aan het eind van vers 17. En hebt hen niet verlaten. Ja. hebt hen niet verlaten. Ondanks alles wat Israël gedaan had, ondanks hun ongehoorzaamheid, hun weigeringen, hun halsstarrigheid, heeft God hen niet verlaten. Ja. Nou ja, we kennen de geschiedenis van Israël en we weten dat het volk een moeilijke weg is gegaan en zou moeten gaan. Mozes had het al voorzegd in Deuteronomia: ik houd u voor de zegen en de vloek. Zegen als je gehoorzaam bent, maar de vloek als je ongehoorzaam bent. En Israël was ongehoorzaam, met het gevolg dat de vloek kwam en het oordeel. Ja. Een groot gedeelte daarvan ligt al achter hen. Maar ook in de toekomst, in de eindtijd, zal er nog een moeilijke tijd komen voor Israël. Maar één ding staat vast: God zal hen niet verlaten. Nee. Uiteindelijk komt er toch een overblijfsel op die plek die God voor hen heeft geclaimd. En uiteindelijk zullen zij inderdaad worden aangesteld als hoofd der volkeren. Maar als je nou leest over de geschiedenis van Israël, over de hardnekkigheid van Israël, nou, dan leer ik daaruit dat je dus als mens bij God wel een potje kunt breken. Ja. 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 Dat is trouwens geen uitnodiging om maar een potje te breken, natuurlijk. Nee. Nee. Maar ik leer daaruit dat je als mens bij God nog wel een potje kunt breken. En dat is maar goed ook, broeders en zusters, want wij breken nogal eens een potje bij God. U en ik. Ja. 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 Nou ja, misschien niet altijd zichtbaar aan de buitenkant, maar in onze gedachten. Ja. Ik ben 40 jaar geweest. Dat kun je wel zien natuurlijk. Ik zie niet dat ik 40 ben, hè. Je mag er 21 bij optellen. Maar ik weet dat ik in mijn gedachten vaker fout gegaan ben dan in mijn daden. Ja. Ja. En ik denk dat het bij u net zo zit. Ons kent ons, zullen we maar zeggen. Wat dat betreft hoeven we elkaar ook helemaal niks te verwijten. Maar ik ben blij dat de God van de Bijbel, we hebben het geloof ik gezongen vanmorgen al, hè? Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Hebben we gezongen of niet? Ja, hè? Ja, daar heb ik goed op gelet. Maar ben ik dan blij dat Jacobs God ook mijn God is. Ja. En als hij hier zegt dat hij de God van de vergevingen is, dat het ook geldt voor mijn leventje. En ook voor mijn daden, maar ook voor mijn gedachten. Ja. Ja. Want die kent God wel. We hebben nog geciteerd, 139e psalm. Heere, gij doorgrondt en kent mij. Mijn zitten, mijn staan, mijn gaan, mijn liggen. Zelfs onze gedachten zijn hem niet onbekend. Mensen hebben daar geen weet van, maar God wel. En dan ben ik zo blij dat ik die God mag kennen die inderdaad menigvuldig vergeeft. De God van de vergevingen. En dan mag ik weten dat als hij zo handelt met dat volk van Israël, en dat hij hen nooit zal verlaten, dat het ook een geweldige bemoediging mag zijn voor u en mij vanmorgen. Ook kennen we die boodschap? Misschien goed toch om daar dus weer bij bepaald te worden. Dat je vanuit die genade en vanuit die verlossing en vanuit die verzoening mag leven. Dat God trouw is en trouw zal zijn. Ja. Vol van genade. In Jesaja 55, daar staat ook nog iets. Jesaja 55. Daar staat in vers 6. Jesaja 55, vers 6. Zoekt de Heere terwijl hij zich laat vinden, roept hem aan terwijl hij nabij is. De goddeloze verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekeren zich tot de Heere. Dan zal hij zich over hem ontfermen en tot onze God, want hij vergeeft veelvuldig. Mooi is dat, hè? Hij vergeeft veelvuldig. Vele malen dus. Ja, vele malen. En daarom ook de oproep tot de goddeloze hier. Laat hij zich bekeren, dan zal hij zich over hem ontfermen. Ja. Dat is mooi, dat als je nou iemand tegenkomt die zich bewust is van zijn eigen zondigheid, ja, dat je die iemand altijd bij de Heere mag brengen. Want hij vergeeft veelvuldig. Ja, maar ik heb zoveel gedaan. Ik ben zo zondig. Ja, maar dat geeft niet. Want de Heere ontfermt zich over jou. Want God is een goedertieren God. Ja. Je mag zomaar naar hem toe gaan. Wij mogen die God dus kennen als een God die menigvuldig vergeeft. En dan moet u eens opletten, broeders en zusters, in welke context dit staat. Want dan gaan we even verder lezen. Vers 8. Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. Dat is een bekende tekst, hè? Die hoor je mensen nog wel eens zeggen, hè? In sommige dingen, in gesprekken soms. Maar ja, jongens, bedenk wel. Gods wegen zijn hoger dan mijn wegen. Hè? En Gods wegen zijn hoger dan uw en mijn gedachten. Zo wordt u nogal eens heel gemakkelijk genoemd. Ja. Maar dit is de context. En dan blijkt dat wij hem vaak verkeerd toepassen. Tuurlijk zijn Gods wegen hoger dan mijn wegen. En natuurlijk zijn Gods gedachten hoger dan mijn gedachten. Maar dit wordt gezegd in de context van het veelvuldig vergeven van God. Want daar staat het. En daar gaat het hier om. Hij vergeeft veelvuldig. Want, zegt de Bijbel, mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen. Ja. Ja. En dat plaatst deze tekst in een ander licht. Het zijn bekende woorden en over het algemeen worden ze gebruikt met de gedachte van, nou ja, wij zijn kleine mensjes en God is zoveel te groter. En dat is waar. Maar zo staat het hier niet. Het staat hier in de context van het feit dat wij een God hebben die veelvuldig vergeeft. En daarin, zegt de Bijbel, zijn Gods gedachten hoger dan uw gedachten. Ja. Want ja, wij zijn niet zo van die mensen die menigvuldig vergeven. Bij ons is de maat nog wel eens een keer vol. Zo denken wij erover. Zeg van, ja, nou moet het nou maar eens een keer stoppen, hoor. Je hebt nu al zo vaak fout gedaan. Nou houdt het een keer op. Nou, bij God ligt dat anders. Ja, want Gods gedachten zijn hoger dan onze gedachten. God is een God die menigvuldig vergeeft, broeders en zusters. En God heeft daar ook behagen in. God heeft daar ook, ja, Micha zegt dat, ja, Micha zegt dat, hè. God is een God van welbehagen en van goedertierenheid. Kijk, daarin verschilt God van u en van mij, van ons mensen. Want de mens is wat vergeving betreft lang niet zo overvloedig als God. Nee. Daarom zegt God, mijn gedachten zijn hoger dan uw gedachten. God denkt, oké, ik vergeef opnieuw. Oké, ik vergeef nog een keer. Ik ga nog een keer vergeven. En weet, nee, nou ja, nou is de maat vol. Nou stoppen we maar eens een keer met vergeven. Nee, God vergeeft menigvuldig. Hij blijft maar aan de gang als het gaat om vergeving. God zij dank. Ja, zo rijk is de genade van God, broeders en zusters. Nou, daar kwam ik op toen ik zo die Psalm 130 gistermorgen aan het overdenken was. Ik moest ook denken aan het evangelie, waar Petrus op een gegeven moment de vraag stelt, hè, van heren, hoe vaak moeten wij iemand vergeven? 7 maal 7 maal? Nee, zegt de heren. Nee, 70 maal 70 maal. Ja. Met andere woorden, dat stopt nooit. De ander vergeven. Dat blijft gewoon doorgaan. Ja. God is de God van de vergevingen. Weet u, Gods norm is heel anders dan uw en mijn norm. Ja. En dat werd ook voor mij duidelijk toen ik die geschiedenis las gisteren over die arbeiders die moeten gaan werken. Die worden dan gevraagd door de huisbaas, zeg maar, hè. En dan worden ze aan het werk gesteld en er wordt een bepaald bedrag afgesproken. Van nou, als je nou vanmorgen om 9 uur begint, dan krijg je zoveel vergoeding voor de arbeid die je verricht. Maar in het loop van de dag, dan blijkt opeens dat het werk niet klaarkomt en dan huurt hij er nog een paar bij. U kent die geschiedenis wel, hè? Maakt u ook een afspraak mee? En in het verloop van de dag komen er nog eens een keer een paar bij. En zo wordt die klus geklaard, zeg maar. En aan het eind van de dag, dan haalt hij die arbeiders bij elkaar en dan gaat hij ze uitbetalen en dan krijgen ze allemaal hetzelfde loon. Krijgen allemaal hetzelfde loon. Degene die van 9 tot 5 gewerkt heeft, krijgt hetzelfde als degene die zeg maar van 12 tot 5 gewerkt heeft. Ja. En wat doen ze dan? Dan gaan ze mopperen. Dan gaan ze mopperen. Ja, maar zegt hij, wat mopper je nou? Ik heb er gewoon een prijs met je afgesproken. We hadden gewoon een deal met elkaar. Je zou dat voor mij doen en dat zou er tegenover staan van mijn kant. Ja, maar hij heeft meer gehad. En korter gewerkt. Nee, hij heeft niet meer gehad. Hij heeft gekregen wat wij hadden afgesproken. En dat viel niet in goede aarde bij die mensen. Nee, nee. Weet u, als het nou gaat om vergeving, dan kan het best zijn dat er mensen zijn die dus genade ontvangen op latere leeftijd. Misschien pas op hun sterfbed. En die krijgen dus dezelfde genade die ik heb gehad toen ik voor pakweg 40 jaar terug bewust tot geloof kwam. Toen kreeg ik genade van God en vergeving van zonden. Ja. En misschien dat ik morgen bij iemand aan een sterfbed kom te zitten. En die ontvangt op zijn sterfbed diezelfde genade als ik. Ja. Ja, zo werkt de Heer. Zo groot is de genade van de Heere God, broeders en zusters. Dat was ook met die gelijkenis van die verloren zoon. Hè? U kent ook dat verhaal, die geschiedenis, waar die ene zoon tegen zijn vader zegt, pa, geef mij mijn erfdeel. Dat is waar ik recht op heb. En hij ontvangt dat. Nou, we weten hoe het afliep. Hij deed de verkeerde dingen mee. Hij verbrast het en komt later weer berooid terug bij zijn vader. En als hij dan berooid terugkomt, en die vader die is doodgelukkig natuurlijk. Is misschien al weken op de uitkijk gezeten van waar blijft die jongen nou eens een keer. En dan wordt het vet gemeste kalf geslacht. En dan is die zoon die thuis was gebleven, begint te murmureren. En die zegt van nou, mooie boel is dat. Mooie boel is dat. Ik heb me al die tijd rot gewerkt. En hij heeft de bloemetjes buiten gezet. En dan krijgt hij Nog eens een keer weer extra. Ja. En dan zegt die vader, jongen, waar ben je nou tekort gekomen? Al het mijne is het uwe. Wees blij met mij. Weet u, zo werkt de vergeving van Gods genade, broeders en zusters. Ja. En inderdaad, als het dan daarom gaat, dan zijn dus Gods gedachten hoger, ja, dan uw en mijn gedachten. Ja. Weet u, het evangelie is totaal iets anders dan dat wij zelf bedacht zouden hebben. Het evangelie is een blijde boodschap. Die toont ons Gods barmhartigheid. Het evangelie toont ons Gods liefde. Gods medelijden. Gods mededogen. Nou, David, die wist dat ook. Want, laat me eerlijk zeggen, van David zijn ook nog wel een paar dingen te vertellen. Ja. Die heeft waarschijnlijk dingen gedaan die u en ik nog nooit gedaan hebben. Nee. Dat zou bij ons misschien niet opkomen. Zeg van, nou, dat is zo verschrikkelijk wat hij gedaan heeft. Ja. Maar toch leefde hij vanuit de vergeving. Vanuit de genade van God. Was dat trouwens ook belangrijk, hè, voor ons om dat te weten. Hè? Ook in onze omgang met elkaar. Het gebeurt wel eens dat ik mensen tegenkom en dan hebben ze het over een broeder of een zus. Ja, maar toen en toen, weet je wel. Ja. Nou, God rekent daar niet meer mee, hoor. Nee. Dat moeten wij dus ook niet doen. Nee. Nee. Weet je, een oude broeder Kits, toen ik studeerde, die heeft ooit een keer gezegd, en heb ik nooit vergeten, toen snapte ik hem niet trouwens, later wel, die zei op een gegeven moment, hij zei, jongens, zegt hij, onthoud één ding. Je kunt beter in de vallen in de handen van de Heer dan in de handen van de broeders. Toen snapte ik hem niet. Inmiddels ben ik erachter dat het zo is. Je kunt beter vallen in de handen van de Heer dan van de broeders. Ja. Ja. Nou ja, zo is het ook in het leven als christenen met elkaar. God is een God van de vergevingen. Ja. En daarom zijn Gods wegen hoger dan onze wegen. Daarom zijn Gods gedachten hoger dan onze gedachten. En David, die mag dan een hoop foute dingen hebben gedaan. Maar David had ook liefde in zijn hart voor de Heere. Ja. Hij zegt ook ergens, hè, het benauwt mij zeer. Hij was in het Grieks met gat, geloof ik. Ik kon niet zo goed meer vinden vanmorgen. Maar hij zegt het ergens, het benauwt mij zeer. Hij zegt, laten wij in de hand van de Heere vallen. Want zijn barmhartigheid is groot. Ja. Nou, zo is het inderdaad. Je kunt beter in de handen van de Heere vallen dan van je broeders of van je zusters. Ja. David zat zo in de penarie, maar hij wist, ik moet naar de Heere. God zegt, je bent gevallen, oké, sta op, ga verder en stel je hoop en verwachting verder op mij. Dat zegt hij ook in vers 5 van Psalm 130, ik verwacht de Heere. Mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord. Ja. Dat is ook het beste wat je kunt doen. Dat is het advies ook wat David ons hier geeft. Want zegt hij ook nog in vers 7. Israël, hopen op de Heere, want bij de Heere is goedertierenheid. Bij hem is veel verlossing. Ja. Verlossing. Verlossing, dat is een woord in de Bijbel. Dan weten we, er is een losprijs voor betaald. En die prijs is betaald door het kostbare en dierbaar bloed van de Heer Jezus. Ja. Dus één God en één middelaar, zegt Paulus. En hij heeft zich gegeven tot een losprijs voor velen. Die losprijs is betaald door de Zoon van God. Zomaar een psalm. Een psalm waarin enkele gedachten naar voren zijn gekomen bij mij. Een psalm die spreekt over de ongerechtigheid, over de vergeving en over de verlossing. Wat geweldig dat wij hier beneden op aarde altijd mogen roepen tot hem die boven is. En dat wij mogen weten, hij vergeeft niet zomaar, nee, hij is de God van de vergevingen. En als je dat bent gaan zien, dan zegt vers 4 ook nog, maar bij u is vergeving opdat gij gevreesd wordt. En dat heeft niks met angst of zo te maken. Nee, als je die genade van God gaat zien, als je die vergeving van God gaat zien, dan ga je God vrezen in die zin, dan ga je hem eren. Ja. Dan ga je hem groot maken. Dan ga je hem de eerste plaats geven in je leven. Wat geweldig dat wij zo deze nieuwe week in mogen gaan in die wetenschap. Bij hem is vergeving. Niet zomaar, nee, maar de vergevingen. En bij hem is de verlossing. Wel geprezen zij die heiland. Amen.